Naar binnen. Mm-hmm.
Ja, zeer goed. Ja, doe dat vooral. Er zijn alvast twee studenten, althans in zoverre ik dat kan zien.
Ja, precies.
Welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
En goedemorgen. Hoeveel studenten verwacht je, Anna?
Ja, tenminste evenveel als vorige keer, hoop ik.
Ja.
Ja. Ze melden zich wel aan, dus.
Ik kan op mijn scherm wel een aantal namen lezen van studenten, maar ik veronderstel dat ik niet alle namen zal te zien krijgen, afhankelijk van het aantal studenten dat zich aanmeldt. Maar jij misschien wel.
Ja, ik zie als ze zich aanmelden. Ja.
Jij bent de gatekeeper.
Ja, precies. Ja, dat is wel een beetje een rol. Ja. Nou, welkom allemaal. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zie een aantal bekende gezichten ondertussen. Hallo.
We zouden ongeveer misschien met z'n allen kunnen zijn nu. Dus als iemand nog komt, ja, maar eigenlijk denk ik misschien wel dat we echt met z'n allen zijn. Dus als je wil, mogen we beginnen, denk ik.
Ja, uitstekend. Hallo, dag, beste studenten. Ik hoop dat het nog steeds goed gaat met jullie. Jullie zijn weer op het appel, op dinsdagochtend voor een gastcollege. En vorige keer, u herinnert zich dat vast nog wel, had ik het over de vijftigers. En vandaag, omdat ik een chronologische lijn volg, ga ik met jullie naar de jaren 60, de Golden Sixties, de revolutionaire jaren 60, toen van alles veranderde, maatschappelijk, artistiek, cultureel, maar ook in de literatuur en de poëzie dan in het bijzonder. En ik heb op de eerste dia, die jullie nu zien, onderaan een reproductie opgenomen van een vinylplaat. Een LP. En dat is een opname van een happening. Een happening die plaatsvond in Amsterdam op 28 februari 1966. Die happening had een titel: Poëzie in Carré. En Carré is een bekende schouwburg in Amsterdam. En er is toen, naar aanleiding van dat optreden van dichters, een opname gemaakt. En ik was de co-promotor van een PhD in Utrecht onlangs. En de nieuwe doctor in de letteren stuurde mij bij wijze van bedankje deze plaat. Zij heeft die antiquarisch op de kop kunnen tikken. En ik ben daar heel erg blij mee, omdat ik in de loop van mijn verhaal vandaag over het nieuwe realisme ook iets zal zeggen over Poëzie in Carré, namelijk het fenomeen van de happening. Het heeft alles te maken met de democratisering in de jaren 60, ook op cultureel gebied en de manier waarop poëzie op een meer democratische manier voor zoveel mogelijk mensen werd aangeboden. En daarom heb ik dit beeld gebruikt op mijn eerste dia. probeer nu naar een volgende dia te gaan. Maar voorlopig doet hij het niet. Nu wel. Ik sprak over 50 vorige week. Vandaag dus nieuw realisme, jaren 60. En dan volgende keer, u ziet het overzicht, de neo-romantiek in de jaren 70. En dan iets over taalautonomie in de poëzie, jaren 60, 70, 80, zo u wil. En dan tot slot, mijn laatste gastcollege zal handelen over postmodernisme in de Nederlandstalige literatuur, in de poëzie dan in het bijzonder. Ik heb bij wijze van introductie voor dit college een collage gemaakt. Een montage van beelden, illustratief denk ik, voor wat ik wil vertellen. U ziet daar wellicht een paar bekende figuren. Sommigen zullen de Marilyn Monroe van Andy Warhol herkennen. Warhol die met zijn hondje staat afgebeeld in deze collage. En dan links van die foto van Andy Warhol ziet u Marcel Duchamp. Marcel Duchamp die een van de peetvaders is van het dadaïsme. Dadaïsme dat we situeren in de jaren 10 van de 20e eeuw in Zürich, in Zwitserland, ontstaan. Het dadaïsme dat bijzonder invloedrijk zal zijn en na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 60 een revival beleeft. Dus ook dat beeld wilde ik even gebruiken van het beroemde fietswiel van Marcel Duchamp. Het is een object dat dateert uit 1913. En dat was precies in die ontwikkeling van de anti-esthetica, het dadaïsme. Wie u verder nog herkent op deze dia is Armando. Armando, een Nederlandse dichter-schilder. Dat is de man die u boven de dada-collage ziet, naast de nieuwe stijl. De nieuwe stijl is trouwens de titel van een neo-dadaïstisch, nieuw-realistisch tijdschrift in Nederland. Daarover zal ik straks ook iets meer vertellen. En ik heb ook twee, behalve Armando, nog twee Nederlandstalige schrijvers opgenomen in mijn collage. Namelijk naast Marilyn Monroe, J. Bernlef. Bernlef, die u wellicht kent als de auteur van Hersenschimmen of Publiek Geheim. Dat zijn twee romans. De man was ook een dichter en ik zal over de poëzie van Bernlef iets vertellen. En dan helemaal rechts onderaan ziet u de Vlaamse dichter Herman de Koninck, die in 1969 zijn poëziedebuut publiceert, De Lenige Liefde. En dat boek, waarover ik straks iets meer zal zeggen, dat boek wordt in de literatuur geschiedschrijving wel eens in Vlaanderen dan genoemd als de belangrijkste bundel van het nieuw realisme in een Vlaamse literaire context. Dus vandaar dat ik ook Herman de Koninck heb opgenomen. Dit zijn figuranten, dit zijn onderwerpen die in de loop van mijn verhaal aan bod komen. En ik heb mijn verhaal vandaag in twee delen opgedeeld. Namelijk, ik praat eerst een veertigtal minuten tot 11:30, 11:30. Dan is er een tiental minuutjes pauze. Kunnen we de benen strekken, iets anders doen, iets eten, drinken. En dan zal ik een tweede deel aanbieden, ook van een veertigtal minuten. En ik stop dan mooi op tijd om 11:40. Dat is het scenario zoals ik het heb bedacht. Goed, eerst iets over maatschappij en politiek. Want u weet, literatuur en bij uitbreiding kunst moet je denk ik ook altijd in een maatschappelijke, culturele, politieke, soms ook wel economische context zien. Literatuur is geworteld in het culturele en maatschappelijke leven. En wanneer er maatschappelijk, politiek iets verandert, zoals in de jaren 60, dan heeft dat ook gevolgen voor het artistieke, het literaire leven. En ook in de poëzie zie je daar dan de gevolgen van. Iets over politiek en kunst dus. Wanneer we het over de jaren 60 hebben, dan spreekt men wel eens, en u ziet dat eerste puntje op de dia, de consumptiemaatschappij. Namelijk in de jaren 60 merken we vooral in West-Europa een belangwekkende vernieuwing. Straks noem ik dat democratisering. Namelijk het consumentisme viert hoogtij. Het maatschappelijke leven is op een kapitalistische leest geschoeid. Men spreekt wel eens over de ver-Amerikanisering van het leven in West-Europa. De consumptiemaatschappij, alles is te koop. Wie geld heeft, kan welvaart verkrijgen. En tegen de excessen, de extreme uitdrukking van dat consumentisme, de kapitalistische consumptiemaatschappij, ontstaat een contestatiebeweging, een protestbeweging. Er zijn intellectuelen, schrijvers, maar ook studenten, arbeiders, die in opstand komen in de jaren 60 en die het consumentisme, het kapitalisme, ter discussie stellen. Men noemt dit de contestatiebeweging. En dat zegt iets over het maatschappelijke leven op dat moment. Het gaat over de democratisering. Men vindt in de jaren 60 dat de kunst als dusdanig ter discussie staat. Althans, wat is kunst? Wie bepaalt wat in een museum als kunst wordt gepresenteerd? Dat staat ter discussie. Wat de poëzie betreft zien wij het fenomeen van de happening. Ik had het daarnet al, naar aanleiding van Poëzie in Carré, over de democratisering van de poëzie. Poëzie is niet meer voor de happy few, niet voor een elite. Poëzie wordt ook niet meer beschouwd als een aangelegenheid waarbij een schrijver in een klein hokje bij kaarslicht de diepste gevoelens op het papier zet. Nee, poëzie moet voor iedereen toegankelijk zijn. En je ziet dat fenomeen van de happening. Namelijk, schrijvers zullen in een schouwburg, in een theater, voor een publiek hun gedichten performen. Het is een soort vroege vorm van performance poetry, waarbij de dichter, de entertainer is, de vertolker is van zijn of haar poëzie. Dit is illustratief, denk ik, voor de jaren 60 en de democratisering van het culturele, maatschappelijke leven. In de poëzie heb je dat heel nadrukkelijk in dat fenomeen van de happening. Ik wil een kleine anekdote ook vertellen, om dat wat aannemelijker te maken. In 1958, net voor de jaren 60 aanvangen, zullen drie jonge Nederlandse schrijvers, en u ziet hun namen op de dia, Cornelis Bastiaan Vaandrager, Hans Sleutelaar en Armando, de man in mijn collage, een pleidooi formuleren voor wat zij noemden een permanente revolutie. En die drie heren wilden vooral ten eerste de kunst problematiseren. Dat wil zeggen, zij stelden voor om alle musea te sluiten en alle kunstwerken te vernietigen. Nu, dit was een boutade. Hè. Dit was een manier om duidelijk te maken dat wat men maatschappelijk cultureel beschouwde als kunst, dat die kunst ter discussie moet staan. En zij wilden iets nieuws. Zij wilden een revolutie prediken. En zij hebben dat ook gedaan door als nieuw realistische dichters een heel andersoortige poëzie tot stand te brengen dan alles wat daarvoor bestond in de Nederlandse literatuur. Zij zullen zich ook afzetten tegen de vijftigers. Er is een antagonisme tussen 60, de nieuw-realisten, Armando, Sleutelaar, Vaandrager en vele anderen, en de vijftigers, de generatie van Lutjebert, de figuranten in mijn college van vorige week. Dus deze drie heren prediken een revolutie. Zij willen de kunst als dusdanig problematiseren. En je merkt het heel nadrukkelijk in het artistieke leven van die tijd. Namelijk het onderscheid dat men maakte tussen kunst en niet-kunst, tussen een kunstenaar en een niet-kunstenaar, is irrelevant geworden. Alles is kunst. Ook het dagelijkse leven is een onderwerp van de kunst. En daarom verwijs ik zeer nadrukkelijk in de titel, bovenaan de dia, naar het dadaïsme. Er is een duidelijk verband tussen het nieuw realisme, internationaal, dus ook in het Nederlandse taalgebied, en de revival van dada. Het dadaïsme, dat een anti-esthetica was, en het hiërarchische onderscheid tussen kunst en niet-kunst, heeft ter discussie gesteld. Of om het nog wat duidelijker te formuleren, kunst in de jaren 60 is niet alleen een medium om kritiek te formuleren op de maatschappij. Het is niet alleen een instrument om een aantal zaken ter discussie te stellen vanuit een sociaal engagement. Tegelijkertijd is ook de kunst zelf een voorwerp van discussie. Dus kunst is een medium om vanuit een sociaal kritische houding een duidelijke stelling in te nemen. De kunst als dusdanig staat ook ter discussie. En dat hebben Vaandrager, Sleutelaar en Armando al in 1958 in Nederland, in Amsterdam, zeer expliciet gesteld. Als we het hebben over de maatschappelijke context waarin we het artistieke culturele leven van de jaren 60 moeten situeren, dan gaat het onder andere over Provo. U heeft vast wel gehoord over Provo in Amsterdam tussen 1965 en de lente van 1967. Provo is een soort afkorting van provocatie. Het gaat over anarchistische jongeren. Ook schrijvers maken daar deel van uit, studenten, arbeiders, die de consumptiemaatschappij provoceren. Zij willen zich niet laten leiden door het kapitaal, door het consumentisme. Zij zullen vanuit hun ideologische visie vooral protest aantekenen. Zij maken deel uit van de contestatiebeweging, van de protestbeweging die ingaat tegen dat kapitalisme. Namelijk de gedachte dat in de wereld alles te koop is. En de vertegenwoordigers van Provo, Provo heeft vrij kortstondig bestaan, zoals u ziet, tot 1967. We kunnen hen in verband brengen ook met het artistieke leven. Provo zal na 1967 als idee verder bestaan. Het gaat dan over een soort internationaal studentensyndicalisme. En de vertegenwoordigers van Provo laten zich leiden onder andere door de Frankfurter Schule, die op een marxistisch-leninistische leest is geschoeid, Theodor Adorno, Walter Benjamin en anderen, maar ook de Duits-Amerikaanse filosoof Herbert Marcuse, auteur van Eros en Civilization en vooral ook The One-Dimensional Man. Het is zowat de Bijbel van Provo. Het is een boek, The One-Dimensional Man, waaruit de vertegenwoordigers van Provo hun ideeën halen. Dat was op dat moment een boek waarmee werd gedweept. Dat werd gebruikt om hun activiteiten te ondersteunen. Je merkt in de jaren 60 kortom dat in de maatschappij en zeker in het Westen er een democratiseringstendens is. De kunst is voor iedereen en niet langer voor een culturele elite, niet uitsluitend voor een establishment, niet alleen voor de happy few. Kunst is van en voor iedereen. En dat is de democratisering die we zien in die jaren 60. We zien een toenemende openheid, een toenemende internationalisering, ook in de Vlaamse literatuur met name. Maar ik denk dat dat geldt voor heel veel taalgebieden, cultuurgebieden op dat moment. De aandacht die er is voor wat zich elders in de wereld afspeelt. Ik wil daar ook nog één elementje aan toevoegen, wat de literatuur dan betreft in deze context. Je ziet een defictionalisering van onder andere de roman, de poëzie. Het gaat dan in de proza-literatuur, en daarover ga ik nu niet uitweiden, want dat is een ander onderwerp, over de ontwikkeling van de documentaire roman, de docu-roman, of anders gezegd nog de reportage-roman. Namelijk, romanschrijvers gaan, zoals een journalist, in hun boeken verslag uitbrengen over bepaalde onderwerpen. Ik denk bijvoorbeeld aan Harry Mulisch, die in de jaren 60 3 docuromans publiceert. Dan gaat het over Het woord bij de daad, De zaak 4061, Bericht aan de rattenkoning. Dat zijn titels van Harry Mulisch, waarin hij, zoals een journalist, op een kritische manier aandacht besteedt aan maatschappelijke onderwerpen. De zaak 4061 gaat over het proces tegen Eichmann, een van de coryfeeën van het nazi-regime in Duitsland. Bericht aan de rattenkoning gaat over Provo in Amsterdam. En het woord bij de daad gaat over de Cuba-crisis en het communisme. Je ziet dus in de literatuur in de jaren 60, in het proza in dit geval, dat de fictie plaats moet maken voor een defictionalisering. En de schrijver zal vanuit een maatschappelijke betrokkenheid over maatschappij in zijn of haar boeken rapporteren. En dat is de reportageroman. Zoals we in de poëzie zullen zien dat er een journalistieke dimensie ontstaat. De dichter wordt een persoon die de dingen registreert, zoals een journalist vanuit een soort objectieve positie probeert de werkelijkheid te registreren. En vaak ook vanuit een heel kritische houding. En dit noemt men de defictionalisering. En een andere term die van toepassing is, is faction. Is een samentrekking van fact en fiction. Het gaat om een combinatie van fictie en non-fictie. En vandaag spreken we over fictie, literaire non-fictie, gewoon non-fictie, allerlei categorieën die vandaag van toepassing zijn. In de jaren 60 zie je vooral in de context van de democratisering dat die twee categorieën of genres, fictie en non-fictie, heel dicht op elkaar worden betrokken. Ik geef dan altijd het voorbeeld van Menuet van Louis Paul Boon, Vlaamse schrijver, die in dat boek bovenaan elke pagina een montage van krantenstukjes heeft gepresenteerd. En daaronder heb je een verhaal met een narratieve lijn. En er is een interessante spanning tussen fact bovenaan elke pagina van dat boek en dan fiction, de narratieve lijn die je daaronder kunt volgen. En daar zijn heel veel voorbeelden van. Ik heb hier een paar opgesomd op deze dia, om u een idee te geven. Je hebt het in de beeldende kunst. De defictionalisering in de schilderkunst bijvoorbeeld. Maar de vraag is, mag je dit nog schilderkunst noemen? Zoals de roman, als dusdanig ook ter discussie komt. Mag je die genreaanduiding nog gebruiken. In de jaren 60 hebben sommigen de dood van de roman aangekondigd. Nu, dat is de afgelopen 50, 60 jaar wel al een paar keren gebeurd. Dus we moeten ons niet druk maken. Maar je ziet dat bepaalde literaire of artistieke categorieën ter discussie staan. Alsof ze behoren tot een kleine niche, een elite, en men wil alles democratiseren. Zelfs de romankunst. In de beeldende kunst gebruikt men in de jaren 60, zoals in de tijd van Marcel Duchamp en zijn fietswiel, het procedé van de ready-made. In het Frans, objet trouvé. Namelijk, iets uit de werkelijkheid wordt geïntegreerd, geannexeerd in het zogenaamde kunstwerk. Dat is een objet trouvé, zoals een fietswiel. Als je denkt aan een fietswiel, dan denk je aan mobiliteit. Dat is zeer nuttig, dat je je kunt voortbewegen met een fiets. Wel, dat fietswiel wordt uit zijn utilitaire context gehaald en wordt in een museum geplaatst, op een stoeltje, waardoor het object wordt opgeladen met allerlei betekenissen dat het in zijn utilitaire omgeving niet heeft. Dit is een ready-made. Zoals bijvoorbeeld in de poëzie het boodschappenlijstje van Bernlef. Bernlef publiceert in de jaren 60 een dichtbundel, Berm Toerisme. En daarin komt een reeks voor, Wild Gardening. En in die reeks staat gewoon een boodschappenlijstje. En we weten waarvoor een boodschappenlijstje dient. Namelijk, als we naar de winkel gaan, dan willen we een aantal producten niet vergeten. Dat heeft een bepaalde functie. Bernlef heeft dat uit zijn maatschappelijke context gehaald en in een dichtbundel geïntegreerd. En dit is een voorbeeld van een ready-made. Iets wordt uit de werkelijkheid gedistilleerd, gehaald, en het wordt geïntegreerd, geassimileerd in een artistieke omgeving. Een ander voorbeeld, de muziek. Jullie kennen wellicht John Cage, een Amerikaanse componist. Een componist van onder andere het werk 4 minuten 33 seconden stilte. Men noemde dit street noise. Namelijk, je moet je voorstellen, je gaat naar de Schouwburg, naar de concertzaal. En daar komt op de bühne een pianist en die gaat aan de piano zitten. En hij blijft 4 minuten 33 seconden stil. En het enige wat je kunt horen, dat zijn de omgevingsgeluiden. Street noise, de straatgeluiden. Iemand die niest, een krakende stoel, een sirene van een politieauto die langskomt. En dit is de manier waarop de werkelijkheid de concertzaal binnendringt. Dat is het concept van de street noise. Je moet dat maar eens beluisteren. Als je googelt John Cage, dan kom je daar wel op en dan kan je dit ervaren. En wat de proza literatuur betreft, over de defictionalisering gesproken, ik noemde al Menuet van Louis-Paul Bon. Ik zou ook kunnen verwijzen naar een paar andere schrijvers, Sybren Paulet, die in bepaalde boeken, ik durf dit geen romans meer te noemen, bepaalde persoonlijke archivalia integreert. Of een Vlaamse schrijver, Daniel Robberechts, die in een van zijn boeken een presidentiële speech opneemt. Dit is hoe de werkelijkheid de literatuur binnendringt. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen literatuur en niet-literatuur. De werkelijkheid maakt deel uit van de artistieke, de literaire context. En dat is het neo-dadaïsme waarover ik spreek. De link tussen het nieuw realisme en het neo-dadaïsme. En het voorbeeld gaf ik al van Bermtoerisme, van J. Bernlef. De manier waarop hij de werkelijkheid toelaat in een poëziebundel door een boodschappenlijstje als een ready-made op te nemen. En ik heb de cover van de bundel opgenomen op de dia. Goed.
Voordat je verder gaat, er was een vraag in de chat. Mogen wij daar even
absoluut
aan besteden? Ik lees dus die vraag van Joachim. Zouden we dus kunnen zeggen dat nieuw realisme gelijk is aan de fictionalisering?
Op een manier wel, ja. Ik zal daar zo meteen op ingaan, al moet ik dat nuanceren. Ik denk dat in Nederland, waar je de meest radicale experimenten hebt die we met nieuw realisme in verband brengen, dat dit voorbeelden zijn van neo-dadaïsme. Dat is de manier waarop Armando en Sleutelaar en nog een paar anderen, de mensen van Garde Civique, de Nieuwe Stijl, en dan ook de groep rond Bar Barber, in de poëzie actief zijn. Dus dat nieuw realisme van een aantal Nederlandse zestigers kan je inderdaad beschouwen als voorbeelden van avant-garde, van neo-dadaïstisch experiment. En zij hebben vooral gewerkt met het procedé van de ready-made. Dus inderdaad, ik denk dat de opmerking zeer pertinent is. Als je gaat kijken naar het nieuw realisme in Vlaanderen, dan is dat veel gematigder. Niet zo radicaal, niet zo revolutionair. In Vlaanderen, zeker in de jaren 60, in de context van het nieuw realisme, zou ik niet spreken over journalistieke poëzie. Ik zou dat wel doen met betrekking tot die Nederlandse zestigers. Zij proberen op een zo neutraal mogelijke manier de werkelijkheid aanwezig te stellen in hun literaire projecten. En in dat opzicht omarmen zij de anti-esthetica van het dadaïsme. Dus het nieuw realisme in Nederland is veel radicaler, veel experimenteler dan wat we op dat moment, iets later, in de jaren 60, in de Vlaamse literatuur zien. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is op de vraag die via de chat is gesteld. Gebruik gewoon inderdaad de chatbox, hè? Ja, zeg maar.
Ik zei bedankt.
Ja, met plezier. Ik had het daarnet al even over Nederland, hè, en waar je de meest radicale experimenten ziet op het literair gebied in de poëzie in de jaren 60. Ik noem twee tijdschriften. Je had Garde Civique, hè, wat je helemaal bovenaan de dia ziet. Dat was aanvankelijk een Vlaams literair tijdschrift. Is opgericht al in 1955 met Vlaamse schrijvers. Maar in 1957 treden enkele Nederlanders toe tot de redactie. En heel snel, eind jaren 50, zal het blad van een Vlaams modernistisch tijdschrift evolueren naar een platform voor het nieuw realisme in Nederland. En wie zijn de mensen die toetreden tot de redactie? Sleutelaar, u ondertussen bekend, Vaandrager. En ook Armando zal toetreden tot de redactie van Garde Civique, dat dan een nieuwe naam krijgt, pas in 1965. Hè. Vanaf dat ogenblik heet het tijdschrift De Nieuwe Stijl. En de link met Dada is heel duidelijk, ook al in de naamgeving, de nieuwe naamgeving van het tijdschrift. Hè. De Nieuwe Stijl verwijst naar een Nederlands dadaïstisch tijdschrift, De Stijl, met Piet Mondriaan en Theo van Doesburg. Ik denk dat dat een van de unieke voorbeelden is van het dadaïsme in de literatuur in Nederland. In 1917 is dat tijdschrift De Stijl opgericht. En door Garde Civique een nieuwe naam te geven, De Nieuwe Stijl, is dit natuurlijk een heel duidelijke verwijzing naar dat dadaïstische tijdschrift van de jaren 10, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgericht in Nederland. Ik wil twee citaten van Armando voorlezen, die u kunt volgen op de dia. En ik denk dat we hier de poëticale opvattingen van deze Nederlandse schrijver makkelijk kunnen herkennen. Eerste citaat. Die vijftigers, dat waren toch bohemiens, waardoor een groot deel van de realiteit hen ontging, een groot stuk rijkdom. Uit dit fragment kun je afleiden dat Armando toch wel een van de centrale figuren binnen dat nieuw realistisch experiment in Nederland zich afzet tegen 50. De vijftigers, hij waardeert die vijftigers wel, maar hij wil zich ook distancieren. Hij zet zich af tegen 50. Hij noemt de vijftigers vooral romantische kunstenaars, bohemiens, die niet gefocust waren op de werkelijkheid, het realisme, maar die toch vooral op zichzelf gericht waren. Lichamelijkheid, ook de maatschappij speelde een rol in het werk van Lutje, Bert en Co. Armando, als een vertegenwoordiger van de zestigers, die wil zich een beetje afzetten tegen 50. En dat is een klassiek fenomeen in de literatuur, waar een jonge generatie altijd de oudere generatie een beetje verdacht maakt. Het gaat om een manier om zich te positioneren in het literaire landschap. En om je een beetje zichtbaar te maken, moet je de anderen, zij die al eerder hun plek hebben veroverd, die moet je proberen opzij te duwen. En dat zie je heel duidelijk in dit citaat van Armando. Hoewel er dus appreciatie is voor 50, wil hij vooral ook duidelijk maken dat die vijftigers, hoe interessant ook, toch eigenlijk romantische dichters waren. En dat wil hij niet zijn. Geen romantische dichter. Ik lees ook het tweede citaat voor, waaruit ik dan vier elementen zal halen, die denk ik karakteristiek zijn voor de poëtica van Armando. En misschien wel bij uitbreiding van die andere Nederlandse zestigers. Ik citeer: niet de realiteit bemoraliseren of interpreteren, verkunsten, maar intensiveren. Uitgangspunt: een consequent aanvaarden van de realiteit. Interesse voor een meer autonoom optreden van de realiteit, al op te merken in de journalistiek, tv-reportages en film. Werkmethode isoleren, annexeren. Dus authenticiteit. Niet van de maker, maar van de informatie. De kunstenaar die geen kunstenaar meer is. Een koel, zakelijk oog. Poëzie als resultaat van een persoonlijke selectie uit de realiteit. Let op het woord realiteit. Wordt met een hoofdletter gespeld. De focus is de realiteit, niet de kunst met een hoofdletter, maar de werkelijkheid. En in dit korte citaat staat, als ik goed kan tellen, vier keer, realiteit. De focus ligt dus op de realiteit. En ik wil daar vier elementjes aan toevoegen. Ten eerste, volgens Armando moet de poëzie, de kunst in het algemeen, gebruik maken van de isolatie- en annexatietechniek. Iets wordt uit zijn context geïsoleerd en geannexeerd in het artistieke project. Dat is de ready-made, dat is het concept van de ready-made. Zoals ik dat daarnet al even heb toegelicht. Dat staat heel nadrukkelijk in deze tekst. Isolatie, annexatie. Dat is de werkmethode volgens Armando. Tweede puntje dat ik uit dat citaat haal. Het gaat niet zozeer over de kunstenaar en de visie van de kunstenaar. Nee, het perspectief is dat van een camera. Een koel, zakelijk oog staat in het citaat. Namelijk, het kunstwerk, het gedicht bijvoorbeeld, moet een registratie zijn van de werkelijkheid. De poëzie is noterend, registrerend. Het gaat niet om de persoonlijke verzuchtingen of gevoelens van een ik-subject. Elke vorm van subjectivisme is irrelevant. Hier wordt duidelijk een objectieve poëtica benadrukt. Het gaat niet om het persoonlijke standpunt van de kijker. Nee, het gaat over een zo neutraal, zakelijk mogelijke, zo'n afstandelijk mogelijke registratie van de werkelijkheid. Ook dit zit in dit citaat. En een derde puntje dat ik eventjes wil onderstrepen is het intensiveren. Dat staat helemaal bovenaan in het citaat. De kunst is als dusdanig een manier om onze kijk op de realiteit te intensifiëren. Wij moeten ons focussen op de realiteit. En het gaat om een intensieve blik. In het Frans noemt men dat in de jaren 60 révolution du regard, een kijkrevolutie. En dat heb ik zo net de journalistieke inslag genoemd van de poëzie in de jaren 60. De schrijver wil, zoals een journalist, op een zo neutraal, objectief mogelijke manier de werkelijkheid registreren. Niet becommentariëren, niet verkunsten, maar zo transparant, helder mogelijk, zo objectief mogelijk registreren. En tot slot, een vierde puntje dat ik nog eens onder de aandacht wil brengen. Het gaat hier, en dat staat tussen haakjes helemaal onderaan het citaat, over een selectie uit de realiteit. En Armando zet het woordje persoonlijk tussen haakjes. En dat zegt heel veel over zijn opvatting. Namelijk, hij was de opvatting toegedaan dat een gedicht elke vorm van subjectiviteit moet wegvlakken. Elke vorm van persoonlijke benadering is niet relevant. Een kunstwerk moet een mededeling zijn. Niet de uitdrukking van een gevoel of een gedachte. Niet een persoonlijke toets hebben. Nee, elke vorm van personalisme. Een persoonlijke benadering van de realiteit is uit den boze. En we zullen het niet alleen in de poëzie zien. We zien het bijvoorbeeld ook in de schilderkunst. Men streeft naar een anti-schilderkunstige schilderkunst. Wat Armando bepleit is een gedepersonaliseerde poëzie. Of een gedesubjectiveerde poëzie. Poëzie is niet de uitdrukking van een subject. Nee, het gaat om een objectieve registratie van de realiteit. En aan de hand van dit citaat en de vier puntjes die ik kort heb toegelicht, heb je alvast een indruk van de experimentele, nogal avant-gardistische poëtica van Armando. En ik rond dan af door te zeggen, in de rechterkolom kunt u dat zien van de dia, dat je behalve Garde Civique, De Nieuwe Stijl, ook een ander Nederlands tijdschrift hebt, Barbarber. En in de subtitel staat niet literair tijdschrift, er staat wel tijdschrift voor teksten, op een zeer neutrale manier. Men heeft het zelfs niet meer over literatuur, want literatuur heeft een bepaalde bijbetekenis voor de happy few, voor een bepaalde elite. Nee, op een democratische manier wordt gepleit voor teksten, tijdschrift voor teksten. En de schrijvers, redacteurs die betrokken zijn bij Barbarber, en u ziet op de dia een paar covers van het tijdschrift, dat zijn K. Schippers en J. Bernlef. En dan zou ik kunnen uitweiden door te verwijzen naar hun adoratie voor de Amerikaanse schrijvers William Carlos Williams of Elizabeth Bishop en Marion Moore. Dat zijn vertegenwoordigers van het nieuwe realisme in de Amerikaanse poëzie. Dat ga ik nu niet doen, want we gaan even pauzeren. Kijk ook nog even naar de cover van een aflevering van Garde Civique. De titel van die aflevering is Een nieuwe datum in de poëzie. En je ziet daar een verkeersbord, 50 met een streep daardoor. En dat heeft ook een poëticale betekenis. Namelijk, 60 zet zich af tegen 50. Het is gedaan met 50. Er wordt een streep getrokken door 50. En er wordt een nieuwe datum in de poëzie aangekondigd, namelijk het optreden van de zestigers, de nieuwrealisten in de Nederlandse poëzie. Aan de hand van zo'n iconisch beeld wordt zeer aanschouwelijk gemaakt welk het antagonisme is tussen 60 en 50. Goed, ik stel voor dat we hier eventjes pauzeren, een tiental minuutjes, en dat we straks het tweede deel even bespreken. Tot zo meteen. Je bent er al terug, Anna.
Ja. Ja, ik heb nog even voor de zekerheid de handout in de chat gezet. Dus ja, dan als we straks nog misschien gedichten lezen. Ja, dan...
uitstekend. Ja. Nu, ik heb de gedichten ook op dia staan.
Oh, ja,
kunnen dus, via de PowerPoint de teksten perfect meevoeren. Uh-huh. Ja.
Ja, dat is handig.
Is dit allemaal nog te volgen, Mirjam? Want ik zie jou in beeld.
Ja.
Oké, okay, ik praat niet te snel.
Nee. Het is echt fijn, denk ik.
Goed verstaanbaar. Oké, okay, dat is ook de bedoeling natuurlijk. Dank je wel. Mm-hmm. Anna, jij kan zien wanneer de studenten er allemaal zijn.
Nee, dat kan ik niet zien. Nee.
Nee. Misschien kan ik toch alvast beginnen?
Het wordt gewoon afgesproken voor 10 minuten, dus dan zal ik gaan.
Oké. Okay. Ja, dus het aanbod blijft gelden. Mochten er vragen zijn, mocht ik wat onduidelijk zijn of je hebt... een suggestie of een opmerking. Je kunt de chatfunctie gebruiken om die opmerking of suggestie te formuleren. En dan kan Anna mij onderbreken en dan ga ik heel graag in op wat jullie schrijven. Goed, ik sprak voor de pauze over wellicht de meest extreme vorm van het nieuw realisme in de Nederlandse poëzie. En ik wil, vooraleer ik een paar gedichten lees, een paar voorbeelden van dat soort avant-gardistische poëzie, nog een paar opmerkingen maken. Bernlef en Schippers, redacteurs van Barbarber, die hebben samen in 1967 een boek gepubliceerd. U ziet de cover op de dia, Een cheque voor de tandarts. Een titel die klinkt als een ready-made, denk ik. En Bernlef nam daarin een opstel op waarin hij het heeft over zijn geestelijke mentor. En dat blijkt Marcel Duchamp te zijn, de dadaïst. Hij noemt hem, ik citeer, een cool wetenschapsman, een praktische observator. En let vooral op het element observatie, registratie. En het past helemaal in het plaatje dat ik heb geschetst van het nieuw realisme, althans de meest revolutionaire variant ervan in Nederland. Je hebt die ook in Frankrijk met Les Nouveaux Réalistes of in de Amerikaanse schilderkunst, de pop art, de popular art met Andy Warhol en zijn Campbells en Marilyn Monroe. Een van de plaatjes op de eerste dia. Dus Bernlef noemt Marcel Duchamp zijn inspirerend voorbeeld. En hij zelf heeft het over poëzie als, en ik citeer, en u kunt het citaat mee volgen, een ding onder de dingen. Een verbruiksartikel. Met andere woorden, het gedicht is een object. Een taalobject. En een object dat in een maatschappelijke context functioneert. En er wordt geen onderscheid gemaakt meer tussen kunst en werkelijkheid. Alles wat we werkelijkheid noemen, hoe banaal ook, is een onderwerp voor de kunst, voor de poëzie. Vandaar dat ik op de dia spreek over een koele, noterende poëzie. En ik citeer Bernlef nogmaals uit dat opstel, waarbij de waarde van de observatie door de originaliteit van de gezichtshoek het idee werd bepaald. Kortom, het gaat vooral over conceptuele kunst. Het gaat vooral om de idee die vertolkt wordt in de kunst, in de poëzie. Ik heb, behalve Marcel Duchamp, ook een reproductie opgenomen op de dia van een werk van Lucio Fontana. Hij is een Italiaanse beeldende kunstenaar die werkt met monochromen. En u ziet daar dat monochrome doek waarin in het canvas, in het doek, enkele insneden zijn gemaakt. En afhankelijk van de luchtvibratie krijg je dus een soort relief, een dynamiek, een beweging in het doek. Het is een voorbeeld in de schilderkunst van wat men heeft genoemd het zeroïsme. En ik heb dat hier op deze dia wat duidelijker gemaakt, want het gaat niet alleen over een tendens in de literatuur, zoals ik zei, ook in de beeldende kunst. Men noemt dat in de beeldende kunst niet zozeer nieuw realisme, maar wel zeroïsme. En in het woordje zeroïsme zit zero, nul. Men spreekt in Nederland dan ook over de nulbeweging. En dat betekent kortom dat de persoonlijke positie, de visie van de kunstenaar, wordt herleid, gereduceerd tot nul. Het moet om een neutrale zegging gaan. Vandaar dat ik dus spreek over een objectieve poëtica. Geen romantisch-expressieve poëtica. Dit zijn voorbeelden van radicaal neorealisme. En ik geef een paar voorbeelden in de poëzie. Van Armando, met name twee cycli die hij in de eerste helft van de jaren 60 publiceert. De agrarische cyclus en de boxerscyclus. Je zal merken dat dit geen gedichten zijn in de klassieke betekenis van het woord. Poëzie als een uitdrukking van persoonlijke gevoelens of subjectieve gedachten. Nee, dit wil een afstandelijke poëzie zijn. Zoals bijvoorbeeld ook Hans Verhagen een drietalige reeks heeft gemaakt over kanker. Kanker, cancer, kreeps in drie talen, waarvoor hij fragmenten uit medische handboeken heeft geknipt en geplakt. Hè? Cut-and-paste techniek. Gewoon een collage, een montage maken met fragmenten tekst die in een andere context functioneren en daar poëzie mee maken. En dat heeft ook Hans Verhagen gedaan. En als het gaat over de journalistieke inslag van de poëzie, verwijs ik naar een ander boek van Armando en Sleutelaar. Dat boek heet Aanwijzingen voor de pers. En je merkt dat hier veel nadruk ligt op de media, op de journalistiek. En er is een duidelijke verband tussen poëzie en journalistiek. Goed, ik lees van Armando twee teksten als uitdrukking van gedepoëtiseerde poëzie. Een ontpersoonlijkte, een gedesubjectiveerde poëzie. Of dus een objectieve poëtica. Rechts op de dia, de agrarische cyclus. U ziet daaronder Armando aan de slag als schilder. Hij was een dubbel talent, een schilder en een schrijver. De agrarische cyclus. De machine is uitgerust met vier harkborden. De machine heeft drie luchtbandwielen. De machine werkt ook met drie groepen van twee borden. De machine vraagt weinig onderhoud. De machine werkt zeer schoon. Wat valt op? Het woordje ik wordt niet gebruikt. Het gaat niet over wat een ik-subject denkt of voelt. En er is ook iets repetitiefs. Elke regel begint met de machine. Wat heeft Armando gedaan? Hij heeft een handleiding voor het gebruik van een landbouwwerktuig geknipt en geplakt. En hij heeft gewoon die mededelende zinnen, die we niet met poëzie associëren, onder elkaar gepresenteerd. En er is geen filter vanuit een persoonlijke invalshoek. Het is louter en alleen een puur zakelijke, nuchtere, afstandelijke registratie van de werkelijkheid, hoe een landbouwmachine werkt. En dit is als poëzie gepresenteerd. En u merkt, dit is wel iets helemaal anders dan een romantisch gedicht. Hè. Dit is een heel andere visie op literatuur en werkelijkheid die ten grondslag ligt aan deze tekst. En ik heb hier ook de boxerscyclus van Armando. Ik lees even voor. Heeft Nelis een glazen kin? Priem hem precies op zijn strot. Godverdomme, geen aasen meer. Een schijnstootje, een paar plaagstootjes. Ik kom van links, hij komt van rechts. Ik ga binnendoor, ik pak hem. Hij gaat op zijn kont voor 3 rooien. Zeg, maak mijn handschoen los. Water. Zegt, toon zelfbeheersing. Zeg, maak mijn handschoenen los. Water. Zegt, toon zelfbeheersing. Zeg, krijg de klerenkanker met je zelfbeheersing. Water. Wat is hier aan de hand? Dit is een loutere registratie van wat je kunt horen in een boksring, waar 2 boksers elkaar bekampen. En hier wordt alleen geregistreerd van wat je kunt horen. Het gaat niet over wat Armando of een lyrisch subject denkt of voelt. Het gaat alleen om een afstandelijke, objectieve registratie. En Hans Sleutelaar, die ook die permanente revolutie heeft aangekondigd eind jaren 50, die heeft ooit een regeltje gepubliceerd als een gedicht. En die regel luidt, je kunt die lezen, volgt hier die totale poëzie. En dat verwijst natuurlijk naar het nazisme. Volgt hier die totale kriek, maar dit wordt hier bij Sleutelaar poëzie. Het gaat hier om een totalitaire poëtica. Alles wat ik tot nog toe heb gezegd klinkt behoorlijk provocatief. Dit is geen klassieke opvatting van poëzie. Verre van. Dit gaat in tegen elke traditionele opvatting van kunst. Ik kijk dan met jullie graag ook even naar Vlaanderen. Naar het nieuwe realisme in een Vlaamse context. En ik heb alvast gezegd dat je in Nederland heel extreme uitingen vindt van nieuw realisme. Ik noemde dit avant-garde poëzie. In een Vlaamse context is dit veel toegankelijker, veel persoonlijker ook. Niet zo radicaal, geen gedesubjectiveerde of ontpersoonlijkte poëzie in een Vlaamse literaire context. Al moet ik ook hier een paar nuances, kritische kanttekeningen formuleren. Want het is, zeker als je kijkt naar de Vlaamse schrijvers, Roland Joris, hier op de dia, en straks Herman de Koning, hoewel ze in hun beginjaren, ik bedoel dan wat hun werk betreft in de jaren 60, begin 70, hoewel ze allebei nieuw realist worden genoemd, zijn er onderling wel grote verschillen. En het is altijd gevaarlijk, vind ik, om in veralgemeningen te spreken, overkoepelende noemers te gebruiken. Het nieuw realisme bestaat niet. Het gaat hier over een meervoud. Je hebt niet alleen tussen Nederland en Vlaanderen een heel andere opvatting van wat nieuw realisme is in de jaren 60, maar als je kijkt in het Vlaamse literaire systeem van de jaren 60 en je leest gedichten van Roland Joris en Herman de Koning, dan gaat het over 2 zelfs heel verschillende individuele stemmen in de literatuur. Laat mij eerst iets zeggen over deze man op de dia, Roland Joris. Hij is een vertegenwoordiger in Vlaanderen van het nieuw realisme. En je ziet in zijn werk een ontwikkeling, een verschuiving van kijkpoëzie, Révolution du regard, het observeren van de werkelijkheid, naar wat men noemt een meer postmoderne verdwijnpoëzie. Namelijk geïntrigeerd zijn door datgene wat er niet meer is, het afwezige, proberen aanwezig te stellen in taal, in een gedicht. En dat is een latere opvatting van Roland Joris. Ik beperk mij tot zijn werk in de jaren 60, begin jaren 70. En dat gaat dan over de bundels die u vermeld ziet staan. In 1969 een consumptief landschap. In 1971 Laarne. In 1974 het Museum van de Zomer. Dat zijn een paar titels van Roland Joris. Boeken waarin nieuw realistische gedichten zijn gebundeld. En een van de credo's van de schrijver Roland Joris is less is more. Hoe minder er staat, hoe minimalistischer de zegging, hoe meer wat er staat gaat betekenen. Less is more. Ik zou zelfs kunnen verwijzen naar de minimal art. De conceptuele kunst van de minimal art is misschien een mooie vergelijking van de poëzie van Roland Joris. Hij wil op een bijna verticale manier gedichten concipiëren. En ik zal zo meteen daar een voorbeeld van geven. De man is vooral ook bekend als conservator van een museum. Hij werkte nogal samen met schilders. De Vlamingen, Roger Raveel, Raoul de Keizer, ook een paar Nederlanders, Etienne Elias, Renier Lucassen. Dit zijn Nederlandse en Vlaamse schilders van de zogenaamde nieuwe visie, de nieuwe beelding. Dat is het nieuwe realisme in de beeldende kunst van Nederland en Vlaanderen. Naast het zeroïsme dat ik zojuist al even toelichtte. Het adagium van Joris haal ik uit een gedicht met als titel Schrijven. Het is een soort metapoëtisch gedicht, een programmatisch gedicht in zijn Museum van de Zomer. En de eerste strofe luidt: wegnemen, schrijven is wegnemen. Schrijven is dus schrappen. En daarin herkennen we zijn opvatting van de minimal art. Namelijk, hij wil een soort verticale poëzie tot stand brengen, zo kaal mogelijk, zeer woordeconomisch, zeer reductionistisch. En wat er nog staat, nadat alles is geschrapt, dat gaat meer betekenen dan een gedicht dat uit 1000 woorden zou bestaan. En om dat te illustreren, lees ik even het hele gedicht Schrijven. En u kunt meevolgen op de dia. Wegnemen, schrijven is wegnemen. Waardoor ik enkel nog een baksteenrode bloempot op het raamkozijn laat staan en valavond als met potlood een hoek van de kamer zie vullen. Het is één zin, opgesplitst in twee strofen. En de eerste strofe, drie regels, bevat twee keer een regel die uit maar één woord bestaat. En dat woord is niet toevallig wegnemen. Dat wordt herhaald in de derde regel. En het is een poëticale uitspraak. Voor deze schrijver, Roland Joris, is schrijven gelijk aan wegnemen, schrappen. En dan krijg je na de witregel, in de tweede strofe, een formulering waarin duidelijk een link aanwezig is met de beeldende kunst. Namelijk, als met potlood een hoek van de kamer zie vullen. En die vergelijking tussen schrijven en tekenen wordt zeer expliciet gemaakt in deze tekst. Het is een zeer toegankelijke tekst. Het verschil met Armando, met de agrarische of de boxerscyclus, is dat hier in het werk van deze Vlaamse schrijver in de tweede strofe het woordje ik staat. In de tweede regel van die tweede strofe staat het woordje ik expliciet. En dat gaat in tegen de wens van Armando dat een gedicht objectief moet zijn, zoals een journalistiek verslag van de werkelijkheid. Ik lees nog een andere tekst van Roland Joris, rechts op de dia, met de titel Minimal. Ik had het al over minimal art. Hij heeft ook zo'n gedicht geschreven. Het is een gedicht dat trouwens op posters staat. Want ook dat zie je in de jaren 60 gebeuren. Gedichten die gaan functioneren in een dagelijkse omgeving. Gedichten verschijnen in het straatbeeld, worden op muren gezet, op bierviltjes, op t-shirts, op kussens slopen. Je kon sinds de jaren 60 poëzie lezen in een dagelijkse leefomgeving. Als wij vandaag poëziewandelingen kunnen maken door de stad, dan heeft dat concept van poëzie in de dagelijkse realiteit alles te maken met de jaren 60. Het tijdperk waarin de happening ontstond in het licht van de democratisering van de kunst. Het gedicht Minimal gaat als volgt. Je kunt meevolgen. Vogel wipt, tak kraakt, lucht betrekt. Bijna niets om naar te kijken en juist dat bekijk ik. In de eerste strofe, 6 woordjes maar. In 6 woorden wordt een natuurtafereel geschetst. Vogel wipt, tak kraakt, lucht betrekt. Aan de hand van deze suggestieve beelden wordt een natuurscène geëvoceerd. En dan krijg je weer een witte ruimte. En in de tweede strofe staat heel nadrukkelijk het woord kijken. Bijna niets om naar te kijken en juist dat bekijk ik. En dat herhalen van kijken heeft alles te maken met wat ik noemde de kijkpoëzie. Namelijk de dichter kijkt, registreert. Niet zoals Armando op een neutrale, objectieve manier. Hier bij Roland Joris gaat het wel degelijk over ik. Het laatste woord van deze tekst is ik. En u weet, het laatste en het eerste woord van een gedicht krijgt nadruk. En door de inversie in de slotregel wordt het woordje ik benadrukt. In tegenstelling tot de ikloze poëzie van Armando krijg je hier ik-poëzie. Het lyrische subject wordt aanwezig gesteld in de tekst. En er is bijna niets te zien, want wat in de eerste strofe staat, dat is strikt genomen iets wat elk moment gebeurt. Dat is niet opzienbarend, dat is niet spectaculair. Dit is gewoon wat het is, de natuur. Met de vogel en de tak en de lucht. En het triviale, wat niet opzienbarend is, is het onderwerp van de poëzie. Er is bijna niets te zien en toch, zegt het ik, bekijkt hij dat met verwondering bijna. En het is die verwondering die, denk ik, in de nieuw realistische poëzie ook centraal staat. Hè? Alles wat we beschouwen als gewoon, vanzelfsprekend, wordt als ongewoon voorgesteld. De triviale onderwerpen, waar we niet meer van opkijken, zijn het onderwerp geworden van de literatuur, van de poëzie. En het is die vervreemding, het is die verwondering die, denk ik, heel sterk aanwezig is in de literatuur. Hè? De verwondering om het alledaagse. En door een perspectiefverschuiving gaan wij wat wij als gewoon beschouwen plotseling anders zien vanuit een wat andere invalshoek als verrassend ervaren. En het is die manier van kijken die, denk ik, centraal staat in de nieuw realistische poëzie. Ik lees van Roland Joris ook dit gedicht uit zijn Museum van de Zomer. En u ziet dat de afdelingstitel is Schilderijen, Situaties, Environments. En dat zijn verwijzingen naar de beeldende kunst. En bij Roland Joris is dat zeer prominent. De intermediale verwijzingen naar andere kunstdiscipline, in dit geval de schilderkunst, bij uitbreiding de beeldende kunst. En u zal in deze tekst, in dit gedicht van Roland Joris, alle bestanddelen vinden die ik tot nog toe heb genoemd. Namelijk de happening, of de verwijzing naar de beeldende kunst, of bijvoorbeeld de ready-made. Ik lees de tekst. Sinds Duchamp is alles lyrisch geladen. Metselaars die in hun handen spugen een reproductie van Breugels boerenbruiloft of Van Goghs bloemen, een stuk sanitair, een plastic bloem of een vuilnisbelt. Een reclameblad in de ochtend lijkt wel een ready-made. Een door stoffig zonlicht ontwaakte slaapkamer wordt een environment. En het slordige, luchtige ontbijt in de keuken een onvergetelijke happening. Elke dag zoveel metaforen, men loopt er losweg in rond als in een door de weekse morgenstond, wat rommelig in zichzelf verloren, terwijl men even lyrisch nog een metafysisch plasje maakt in het schilderij van een landschap met koe, hoeve en volrijp koren. U herkent de ingrediënten, hè? In de eerste regel Marcel Duchamp. In de tweede strofe de verwijzingen naar de beeldende kunst. Breugel, de boerenbruiloft, beroemd schilderij, of de bloemen, de zonnebloemen van Vincent van Gogh. En het stuk sanitair waarvan sprake is ook een werk van Marcel Duchamp, namelijk een urinoir die in een museum is opgehangen. Namelijk met als titel Fountain. En dat stuk sanitair is een referentie aan Marcel Duchamp. En dan krijg je in de derde strofe een ready-made en een happening, heb ik ook al vermeld. En dan rechts op de dia krijg je ook weer verwijzing naar de schilderkunst. Hè? Helemaal op het eind het schilderij van een landschap met een koe, een hoeve en volrijp koren. Roland Joris, interessante dichter die in de jaren 60-70 aansluiting vindt bij het nieuw realisme, wetende dat het maar een kortstondige fase is in zijn poëticale ontwikkeling. En dit is een voorbeeld van de latere poëzie van Roland Joris. Ik heb dit gedicht gekozen met daarnaast een schilderij van Paul Cézanne met een appel. En wat Roland Joris doet in zijn latere poëzie is wat Gerrit Kouwenaar ook doet, namelijk het problematiseren van de relatie tussen taal en werkelijkheid. Het woordje appel, daarin kun je niet bijten. Je kunt alleen bijten in de vrucht die met het woord appel wordt aangeduid, wordt benoemd. En in het Tsjechisch is de vrucht anders benoemd dan in het Nederlands. Ik ken het Tsjechische woord niet voor appel. Maar daarover gaat deze tekst, namelijk het gaat om de spanning tussen het woord en de referentie, datgene wat het woord benoemt. En ik lees deze tekst. Men bijt nooit in het woord appel, maar in je verbeelding doe je het soms. Zodat men een appel ziet in een woord, maar welke? Is het die zachte cirkel met links een beetje rood en verder wat groen en wat geel, stil en zwijgend op een harde lijn van potlood of van een tafelblad? Appel, een woord op papier. En dat is vooral die interessante spanning die we ook in het werk van de Nederlandse dichter Gerrit Kouwenaar aantreffen. En men zegt wel eens dat Joris na zijn nieuw realistische fase evolueert in de richting van de taalautonomistische poëzie van Gerrit Kouwenaar. Een soort Kouwenaarisering van de poëzie van Roland Joris. Interessante ontwikkeling vind ik dat persoonlijk. Ik ga hier niet te veel op ingaan, want ik heb hier een paar foto's opgenomen van Vlaamse schrijvers die met hun poëzie in de jaren 60 zijn gedebuteerd. U ziet Herman de Koning en Patricia Lassoen en dan onderaan Jan van Riet en helemaal rechts Daniel van Rijssel. Dat zijn maar wat namen, what's in a name. Het zijn schrijvers van nieuw realistische gedichten. Ik kan in elk geval zeggen, en dat geldt ook voor de Nederlandse tijdgenoten, dat hier geen groepsvorming bestaat. Die dichters zijn niet inwisselbaar. Het zijn individuele stemmen. Het gaat over een soort heterogeniteit, een amalgaam van opvattingen over taal en werkelijkheid. We zien in tegenstelling tot Nederland in Vlaanderen geen of weinig programmatische teksten, wat erop wijst dat in Vlaanderen we veel minder spreken over avant-garde. Want als het gaat over avant-garde, dan weet je dat die schrijvers of schilders vooral in programmatische teksten, in manifesten, hun opvattingen wereldkundig willen maken. In Vlaanderen is het nieuw realisme veel minder radicaal dan in Nederland. En bij gevolg heb je ook veel minder programmatische teksten. Dat anoniem informatisme, die journalistieke poëzie die we bij Armando en Co. aantreffen, vind je als dusdanig niet in Vlaanderen. Ik zei al, veel gematigder nieuw realisme. En dan zou ik het nu kunnen hebben over tijdschriften waarin die nieuw realistische poëzie aan bod komt. Dat ga ik nu niet doen. Ik zou het moeten hebben over concrete poëzie en geëngageerde poëzie en de zogenaamde non-book poetry, namelijk poëzie in het straatbeeld bijvoorbeeld. En daar ziet u staan poëzie in het theater, poëzie in Carré, in Amsterdam, 28 februari 1966. De vinylplaat, de LP die ik mocht ontvangen, dat is dus een opname van die gebeurtenis, want dat was een gebeurtenis, het ervaren van poëzie in een collectieve omgeving met een paar duizend mensen in de zaal die luisteren naar de dichter die de performer is van zijn of haar eigen literatuur. Dat ga ik nu niet bespreken, maar ik wil wel graag nog even wijzen op... hier heeft hij nog eens de LP. Herman de Koning, een tweede Vlaamse dichter die ik in de context van dat nieuw realisme plaats. En je zal merken wanneer ik gedichten lees van Herman de Koning uit zijn debuutboek De Lenige Liefde, in 1969 uitgegeven, dat het toch wel een heel andersoortige poëzie is dan Roland Joris heeft geschreven. Nochtans, in de literatuurgeschiedschrijving worden zij beiden, wat hun werk in de jaren 60, begin 70 betreft, nieuw realisten genoemd. Maar dat nieuw realisme is inderdaad net iets meer gedifferentieerd dan wat in de literatuurgeschiedenisboeken staat. Maar daarvoor moet je natuurlijk de teksten gaan lezen. En ik lees een paar gedichten uit De Lenige Liefde. En u kunt meevolgen op de dia. Zoals je binnenkwam en dag zei en uit je kleren en je woorden stapte, het voorlaatste wat je voor me uitdeed was het woord lieveling en het laatste een glimlach. Toen opende je de haakjes en ik kwam erin en je sloot ze. Zo ging je ook weer weg, trok enkele veel te dunne woorden van afscheid om je heen en rilde. In dit gedicht valt de parlando-toon op, hè? Het gebruik van het enjambement, namelijk het gedicht is eigenlijk een kort verhaaltje waarbij de versregels in elkaar vloeien. Mocht ik die regelafbreking weglaten en ik plaats de regels gewoon na elkaar, zoals in een proza-tekst, dan krijg je een kort verhaal. Opvallend in deze tekst is ook het ik en de jij. Hier spreekt een ik tot een jij-figuur, een geliefde misschien wel, met een aantal duidelijke verwijzingen naar taal. Uit je kleren en je woorden stapte. Of nog eens in de derde laatste regel, enkele veel te dunne woorden van afscheid. Dit is een zeer taalgericht gedicht. Het gaat over taal, over woorden en de beperking ook van woorden, maar tegelijkertijd ook de kracht van het woord. En let ook iconisch op de haakjes. Hè. Opende de haakjes en je sloot ze. En dat wordt dan ook nog eens aanschouwelijk gemaakt, visueel, door het gebruik van de haakjes. Ik lees nog een paar gedichten uit die bundel van Herman de Koning. Ik ben moe. Ik heb vandaag je borst 10 keer niet aangeraakt. Lieve woorden niet gezegd. Gedacht aan je nagels in mijn rug, die een eeuwigheid achter mij ligt en waaruit ik vanmorgen ben opgestaan als uit een bed. Ik geloof niet dat ik het kan, niet van je houden. Drinken en je niet kunnen vergeten, dat kan ik. En iedere dag een beetje sterven, zodat het tenslotte slechts een koud kunstje wordt. Je merkt de praattoon in dit gedicht. Hè. Het is een parlandistisch gedicht, zeer toegankelijk. De Lenige Liefde, het debuut van Herman de Koning, is wellicht een van de meest populaire dichtbundels in de naoorlogse literatuur in Vlaanderen, misschien wel in het Nederlandse taalgebied. En dat heeft te maken met de toegankelijkheid. Sommigen zouden zeggen, dit is een beetje puberale poëzie, waarin het gaat over gevoelens. En die gevoelens worden in taal gevat. In elk geval, tijdens het leven van Herman de Koning, hij is in 1997 overleden, zijn er meer dan 10 herdrukken verschenen. En dat is voor een debuut in de poëzie natuurlijk zeer opmerkelijk. Hè? Ik ken weinig andere voorbeelden van dichtbundels die nog tijdens het leven van de auteur zo vaak in herdruk zijn gepresenteerd. En ook deze twee teksten lees ik ter afronding. Midden in de vlakte van juli kwam ik je tegen. Ik woon hier, zei je. Ik keek naar de bloemen. Ja, dat zie ik, zei ik. En waar leerde je de kunst om niet lang te duren? Ook hier, zei je. Je was lenig en je woorden waren zo doorschijnend, ik kon je er helemaal doorzien. En daar lag ik al in het gras. En wat hield ik in mijn hand? Een oortje, waarin ik het lange woord lieveling uitgoot, zonder morsen. En ook dit gedicht. Je truitjes en je witte en rode sjaals en je kousen en je slipjes, met liefde gemaakt, zei de reclame, en je brassières, er steekt poëzie in die dingen, vooral als jij ze draagt. Ze slingeren rond in dit gedicht als op je kamer. Kom er maar in, lezer. Maak het je gemakkelijk. Struikel niet over de zinsbouw en over de uitgeschopte schoenen. Gaat u zitten. Intussen zoenen wij even in deze zin tussen haakjes. Zo ziet de lezer ons niet. Hoe vindt u het? Dit is een raam om naar de werkelijkheid te kijken. Alles wat u daar ziet, bestaat. Is dat niet helemaal als in een gedicht? Je merkt, de toon is helemaal anders dan in de boxercyclus of de agrarische cyclus van Armando, maar ook helemaal anders dan in de gedichten van Roland Joris, die andere Vlaamse dichter die ik heb gelezen. Kortom, om samenvattend een conclusie te presenteren. Het nieuwe realisme is een meervoud. In de jaren 60, op het moment dat je een democratisering ziet maatschappelijk, merk je dat de kunst en de poëzie in het bijzonder ook democratiseert. Men wil het onderscheid tussen kunst en niet-kunst niet langer volhouden. Alles is kunst. En het kijken, het registreren van de werkelijkheid, de focus op de werkelijkheid komt centraal te staan. En je hebt het ook bij Herman de Koning gemerkt. Hè? De focus op de werkelijkheid, zoals in het laatste gedicht. In de vierde laatste regel wordt de werkelijkheid expliciet genoemd. Maar de manier waarop dit wordt vertolkt, vertaald, als poëzie wordt gepresenteerd, is in een Vlaamse literaire context helemaal anders dan in een avant-gardistische Nederlandse literaire context. En dat is het verhaal dat ik jullie graag vanochtend, vanmiddag wilde vertellen. Mochten er vragen zijn, dan mag u die uiteraard stellen. Ik heb geprobeerd mij binnen de tijd te houden. Dat is mij nu vandaag aardig gelukt. Ik weet dat jullie nog andere zaken te doen hebben, dus ik wil ook niet te veel van jullie tijd opeisen. Maar jullie hebben wellicht mijn visie, mijn beschouwing kunnen volgen, De bottom line van mijn verhaal is nieuw realisme in twee literaire subsystemen in Nederland en Vlaanderen betekent iets anders. In Nederlandse context betekent het nieuw realisme, denk ik, net iets anders dan in een Vlaamse literaire context. En dat kan ik volgende week ook vertellen over de neo-romantiek. Ook de neo-romantiek is weer zo'n overkoepelende term, een containerbegrip. En onder die noemer kan je ook heel veel variëteiten onderscheiden. Het is altijd gevaarlijk om in veralgemeningen te praten. Je moet, denk ik, weer naar die teksten gaan. En wanneer je de teksten vergelijkend leest, dan zie je de rijke schakering van wat onder zo'n veralgemenende noemer wordt gepresenteerd in een literatuurgeschiedenis. En dat probeer ik ook met mijn studenten te doen in Gent. Namelijk, ik probeer hen aandachtig te maken voor de variëteit, voor de verschillen tussen de literatuur in Nederland en Vlaanderen. Eén taal, namelijk de literatuur in Nederland en Vlaanderen, wordt in het Nederlands geschreven, maar ondanks die taalverwantschap heb je natuurlijk grote verschillen. Niet alleen in het culturele leven in Nederland en Vlaanderen, maar bijvoorbeeld ook in de poëzie. We gebruiken dezelfde term, nieuw realisme, om soms iets helemaal anders aan te duiden in Nederland, respectievelijk in Vlaanderen. En dat is de bottom line die ik telkens weer ook aan mijn studenten hier in Gent probeer mee te geven. En zij zullen zich dat hopelijk altijd herinneren. Niet de details, maar wel de bottom line. Ik weet niet of iemand van jullie vragen heeft. Het is ondertussen 10:50. Ik hoop dat ik niet te snel heb gepraat, dat jullie de gedichten hebben kunnen meevolgen. En mocht er iets onduidelijk zijn, nogmaals, mijn aanbod blijft gelden. Gebruik de chatfunctie of kom gewoon met de microfoon even tussen. En dan wil ik daar uiteraard heel graag op ingaan. Maar mocht het toch duidelijk zijn wat ik heb gezegd, dan dank ik jullie natuurlijk van harte voor jullie aandacht. En ik hoop jullie in goede gezondheid volgende week dinsdag terug te zien voor een nieuw verhaal, een verhaal over de jaren 70 en een nieuwe tendens in de literatuur van het Nederlandse taalgebied, de nieuwe romantiek, de neo-romantiek, want de romantiek zal dan weer op de voorgrond treden. Maar dat vertel ik dan heel graag volgende week dinsdag op dezelfde plek. Ik had het graag gedaan bij jullie in Praag, maar helaas, het zal online digitaal moeten gaan. Maar het werkt ook op die manier. Maar niet zoals het zou moeten werken. Ik weet niet of er vragen zijn, Anna. Heb jij nog iets ontvangen?
Nee, ik heb niks vernomen, nee.
Oké, goed. Dan stel ik voor dat we hier afronden. Ik wens jullie een fijne week, een mooie, hopelijk zonnige week. En blijf veilig, blijf gezond, pas een beetje op elkaar. En we spreken elkaar weer volgende week dinsdag. Tot dan. Daag.
Dank u wel.
Dank u wel. Tot week.
Dank u wel.
Dag.
Nou, Anna.
Bedankt.
Graag gedaan. Het was een genoegen. En ik denk dat het goed te volgen was.
Ja, helemaal. Ja, ja.
En, uitstekend.
Ja, prima. Prima met die pauze. Dat werkt echt goed.
Ja,
dat
je
even kon ademen.
Absoluut. Ja. En je hebt dan straks de studenten opnieuw voor een college deze namiddag, dacht ik, hè?
Een aantal van ze, ongeveer 4, maar voor een ander college.
Oké, ik wens jou daar veel succes mee. Geniet ervan. En wij spreken elkaar in elk geval volgende week dinsdag. En tussendoor wellicht zullen we een paar e-mailtjes sturen.
Waarschijnlijk. Ik heb nog één vraag, organisatorisch. Mag ik de opname van de Zoom op Moodle zetten? Ik denk dat de opname van een stem iets is dat onder GDPR valt. Dus dan vraag ik het wel even.
Ja, geen probleem. Nee, dat is beschikbaar. Okay. Er zijn soms studenten die niet de les kunnen volgen en zij kunnen dit dan nog inhalen. Of andere studenten willen dat misschien nog eens opnieuw bekijken. Ja. Nee, het staat jou vrij om van de opname gebruik te maken.
Prima, prima. Dat is heel fijn.
Ja.
Oké. Dan tot volgende week.
Fijne namiddag en tot heel binnenkort. Dag, Anna.
Ja, ook. Dag.